Ja, maar we gaan wel beginnen. Het is 7 uur, beste mensen. Ik krijg een aantal signalen door omdat we beginnen dat er technische problemen zijn met onze Flevo-app. Maar dat weerhoudt ons volgens mij niet van om gewoon te beginnen met deze commissievergadering. Ik weet niet of die app van Co daar mee te maken heeft.
Veel wifi.
Ja, precies. Maar dat kan dus inderdaad ook betekenen dat niet iedereen de stukken direct beschikbaar heeft. Maar ik denk dat we gaandeweg deze vergadering daar al een weg in gaan vinden, lijkt mij. Ik wil graag deze commissievergadering openen en iedereen welkom heten. En in het bijzonder nu toch ook even terugkijken naar de overhandiging of de instelling van de app eigenlijk van de Flevo-perspectieven. En daarvoor wil ik toch heel graag dank zeggen aan het atelier, die naar mijn idee en ervaring toch een heel knap stuk werk hebben neergezet in heel korte tijd. We zijn op een heel andere manier, zoals de heer Verdaas ook al aangaf, te werk gegaan. We zijn eens even achterover gaan leunen. Nou, dat is voor politici helemaal niet makkelijk. Integendeel. Dat merkten we natuurlijk in de commissie ook al. Het ongeduld en ook het toch graag willen, alvast willen meedenken, wat vinden. En daarvoor zitten we hier natuurlijk ook, dus dat kan wel heel begrijpelijk. Maar ik denk dat we met z'n allen heel goed aan gedaan hebben om deze ruimte even te pakken voor Flevoland. En ik ben ook, als ik het zo zie, heel trots op aan iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Petje af, dus ook richting de heer Verdaas en zijn team daarachter. Heel veel dank daarvoor. Dus dat, daar wilde ik even mee afsluiten. En tegelijkertijd ook even een blikje vooruit werpen. Omdat wij natuurlijk nu verder aan de slag gaan. Toch goed bedankt, hè. Wij gaan hier nu verder mee aan de slag en wel al op heel korte termijn. Dus dat betekent in de praktijk dat we ons nu kunnen gaan voorbereiden op het richtinggevend debat, zoals we dat genoemd hebben, op 29 juni aanstaande. Die planning hebben we natuurlijk in het vizier. En met de overhandiging van dit balletje ligt nu ook de bal als het ware bij ons. Om daar op basis van die Flevo-perspectieven met elkaar tot een soort van themagewijze focus te gaan komen. En dat is ook inderdaad hoe, als je terugleest hoe de bestuursopdracht in elkaar steekt, ook inderdaad is al in eerder stadium een handleiding meegegeven van hoe willen we met elkaar het debat gaan voeren. En het is daarom nu ook van belang dat de fracties, denk ik, zich daarop gaan voorbereiden. Daar vindt natuurlijk volgende week nog de zogenaamde tafeltjessessies plaats, waarin natuurlijk de gelegenheid is om vragen te stellen, nader informatie op te vragen. Maar ook eens even te oefenen van hoe gaan wij nou het debat voeren met elkaar, waarin we met elkaar tot een aantal thema's willen gaan komen. En daar worden we natuurlijk nu als commissie en als staten ook voor uitgenodigd. Om voordat de echte omgevingsvisie nu wordt opgestart, op basis van de opbrengst van de Flevo-perspectieven, te komen tot een thema's, aantal die voor de komende jaren eigenlijk de focus voor Flevoland moeten gaan vormen. Dat wou ik even meegeven aan de commissie. Volgende week, tafeltjesessie, 29 juni het debat, waarin we uiteindelijk aan het eind met elkaar een aantal thema's willen gaan vaststellen. En die zullen dan ook in de statenvergadering van 13 juli formeel worden afgetikt. En dan is daarmee ook het start zijn gegeven voor het opstellen van de omgevingsvisie. Levert dat deze informatie van mijn kant op dit moment vragen dan wel aanvullingen op? Kijk even rond. Ik zie 1 vinger van de heer Bouma.
Ja, voorzitter, ik verheug me op het hele traject. Heldere gang van zaken wat we gaan doen. Gaandeweg zit ik even te bedenken van, ik heb zo vermoeden dat er aardig wat leeswerk voor ons ligt, ook in die app. Maar mochten wij daar niet helemaal doorheen komen, moeten wij dan, bij wie kunnen wij even terecht met vragen? Dat is niet de Griffie, denk ik.
Nou, in eerste instantie is natuurlijk de tafeltjesessie daarvoor bedoeld. En daarnaast zijn natuurlijk altijd op de gebruikelijke manier kunnen technische vragen, wat mij betreft, volgens mij gesteld worden.
Nee, het gaat mij van maar, als wij thuis lezen, en dat we, laten we zeggen alleen die tafeltjes, dat zal wel niet helemaal gaan lukken. We zullen thuis toch wat een en ander moeten lezen. Als we een hele brei...
Het is ook de bedoeling dat hij thuis gaat lezen.
Ja, dat begrijp ik. Dat weten we van mij ook. Maar als wij daar vragen hebben, moeten wij dan bij Wart zijn met zijn ploeg?
Technische vragen kunnen zonder meer aan het atelier worden gesteld.
Ja, dus dan moeten we even... hebben we daar een telefoonnummer van? Of moet het via de Griffie?
Doe maar via de Griffie.
Via de Griffie?
Dan kunnen we erop toezien dat er ook...
Oké. Helder, dat was mijn vraag.
Mooi. Verder nog andere vragen, zo niet? Dan gaan we door met de agenda voor de commissie Ruimte. Die hadden we al geopend. De vaststelling van de agenda, zoals die voor ons ligt, kunnen we daarmee uit de voeten voor vanavond? Of moet daar nog een aanvulling of een wijziging op komen? Nee, dan bij deze is die vastgesteld. En er gaat, zoals gebruikelijk, nog een presentielijst rond. Dus die komt langs. En dan de mededelingen. En daar geef ik even het woord voor aan de griffier.
Voorzitter, zoals bekend zitten bij de stukken altijd een aantal stukken ter kennisname. Dat betreft de lijst ingekomen stukken. Met name gericht zeg maar, op deze commissie. Dat betreft de lijsten van moties en toezeggingen. En de lange termijn agenda. U kunt dus gewenste zaken richting ons als agendacommissie aanreiken. Met het oog op agendering. Deze keer nog voor kennisgeving. Een volgende keer in juli zal het geagendeerd worden. Ik weet niet of er vragen zijn naar aanleiding van deze stukken.
De heer Bogert.
Ik zie nu op de lijst van toezeggingen ook al staan om voorstellen om toezeggingen bijvoorbeeld af te voeren. Daar beslissen we nu niet over. Het is puur ter kennisgeving dit. Oké.
Dat wat betreft de lijsten, denk ik dan.
Ja.
Ja. Dan gaan we nog even door.
Die tweede ook doen.
Prima. De tweede mededeling.
Voorzitter, volgens ons vergaderschema staat er op 29 juni een integrale commissie gepland, zoals de voorzitter net duidde, over de omgevingsvisie Flevoland. Wij hebben inmiddels als agendacommissie een inspreker gemeld gekregen, dat is de heer Gielen van Landschapsbeheer. Hij doet het verzoek namens de vier groene organisaties om een inspirerende inspiratienotitie, zoals ze dat noemen, aan u te overhandigen. Wij hebben voorafgaand even gekeken naar wat praktisch gezien de beste mogelijkheden zijn. En ons voorstel als agendacommissie is om die 29e niet in de vergadering zelf, die begint om 1 uur en die eindigt om 5 uur, de aanbieding van deze notitie te doen, maar een moment te gebruiken voorafgaand. En dat zou betekenen dat we de heer Gielen kunnen uitnodigen om in de foyer, u eet voorafgaand aan de bijeenkomst van 1 tot 5 nog een hapje, dan zou hij deze inspirerende notitie van de vier organisaties kunnen overhandigen. Maar het is wel even goed ook gelet op dat zich formeel dus een inspreker meldt. De formele regel is, dat doen we in de commissie. Het voorstel van de agendacommissie is het om praktische redenen even aan de voorkant te doen. Kunt u daarmee instemmen?
Stel maar even vast dat de commissie...
Ja, ik zie inderdaad dat de commissie hier zich mee in kan vinden. Inderdaad, ik denk ook dat op deze manier ook de inspiratienotitie het beste tot zijn recht gaat komen dan in de drukke agenda die we dan voor de middag hebben. Dan stellen we dat hierbij vast. Gaan we door. Het is blijkbaar even overleg aan mijn linkerzijde. Maar ik wil nog even een mededeling doen over een verzoek van een beeldvormende sessie over wonen op erven. En dan moet ik kijken ook even naar de gedeputeerde Lodders. Een besluitvorm in het kader van het experimentenkaart voorzien in oktober. De beeldvormende sessie zou op 28 september kunnen plaatsvinden. Bij voorkeur op een locatie in van de erven in de gemeente Noordoostpolder.
Ja, voorzitter, het is uiteraard aan de commissie om te bepalen of dat men van die uitnodiging gebruik maakt. Want dat is een uitnodiging die naar mijn idee ambtelijk is voorgesteld aan de Griffie om daar op zoek, aan de agendacommissie om daar op zoek te komen. Dat is uiteraard nogmaals aan de commissie om dat bezoek wel of niet af te leggen. Wij hebben zelf in ieder geval voorzien om vanuit GS wel een presentatie te doen. En nou ja, dat kan hier, dat kan eventueel ook op locatie. Maar we hechten er zelf wel aan om ook ons afwegingskader aan u mede te delen in een beeldvormende presentatie.
Voorzitter, is dat puur een provinciale zaak met provinciale mensen of zijn er ook mensen vanuit de Noord-Oostwald bij betrokken dan?
Ja, ik ken de uitnodiging niet. Hij is niet bij mij langs geweest. Maar ik ga ervan uit dat er ook vanuit Noordoostpolder een aantal mensen bij aanwezig zijn die vertellen wat de problematiek is vanuit hun perspectief gezien. En dat lijkt me ook heel logisch als je zo'n bezoek aflegt. Maar nogmaals, ik hecht er wel aan dat we vanuit GS ook de mogelijkheid hebben om ons afwegingskader daarin mee te geven in de beeldvormende presentatie.
Prima, de griffier heeft nog een aanvulling.
Ja, dat verzoek heeft ons dus mondeling bereikt. En de vraag aan de commissie is eigenlijk, wij hebben naastig naar een geschikte datum gezocht. Dat past niet helemaal in het vergaderschema zoals we dat met elkaar hebben afgetikt ten aanzien van beeldvorming. Maar wij komen samen met de gemeente Noord-Oostpolder, want het is inderdaad het idee om ook raadsleden daarbij uit te nodigen, uit op een beeldvormende sessie op 28 september van 4 tot 6. Dat is wel op een woensdag, meen ik. Of u die alvast in uw agenda wil blokkeren. We zullen als Griffie dat ook nog even bevestigen via de mail.
Het is geen reguliere vraag.
Nou, eigenlijk is er een reguliere beeldvorming op 14 september. Maar die kwam te vroeg voor de gemeente. Dus vandaar dat we hebben gezocht naar de dichtstbijzijnde en dat was dan de 28e september.
Ja, fantastisch.
Maar aanvullend zal ik, als u hem nu alvast met potlood in uw agenda zet, dan komen we via de mail weer bij u langs.
Dank u wel. Dat over de beeldvorming in de Noord-Oostpolder, van wonen op de erven. Dus even ter bevestiging, het is dus inderdaad wel op een woensdag, maar het is volgens mij niet de reguliere woensdag voor de commissie ruimte. Dus daar zit even de afwijking, vandaar ook even de aankondiging, vroegtijdig deze aankondiging, dat u daar misschien alvast rekening mee kan houden. Dan, tot slot, hebt u een mail ontvangen dat wij aan het einde van deze commissievergadering nog een geheim deel zullen voeren. Dat waren van mijn kant de mededelingen. Zijn er verder nog mededelingen te doen? Kijk ook even naar de gedeputeerde Lodders, ook geen mededelingen. Dan de vaststelling van de besluitenlijsten van commissie Ruimte op 11 mei jongstleden.
Is er eentje?
Het is er één. Heeft iemand daar nog aanvullingen, wijzigingen over te doen, te melden? Niet, dan wordt die conform vastgesteld. Dan hebben we ons volgens ons standaard agendapunten stand van zaken omgevingsvisie Flevoland. Nou, in mijn beleving hebben we daar net voldoende aandacht en informatie over gewisseld. En is op dit moment niet echt een noodzaak om daar nog weer op een andere manier op in te vullen. En de griffier heeft nog één praktisch punt. Op dit onderwerp?
Ja. Wij hebben, zoals de voorzitter al aangaf, volgende week de tafeltjessessie. We wilden graag in verband met die voorbereiding even een indicatie hebben van de opkomst. Is het zo dat u als fracties vooral insteekt op het aanwezig zijn bij de tafeltjessessie door de woordvoerders, ergo 12, dus 12 fracties, 12 vertegenwoordigers, of moeten we rekening houden met een veel grotere opkomst? Het is wel een integrale commissie, dus dat even met het oog op de voorbereiding en een hapje erbij en zo. Mag ik even zo een steekproef nemen en van u vernemen hoe u daarin zit?
De heer Jansen.
Ja, voorzitter, wij zullen met maximaal 2 mensen verschijnen.
Maximaal 2. De heer Wiegertjes. 2. De heer Boshuizen met de voltallige fractie. Dat, de heer Korteweg.
We hebben het daar nog niet over gehad, maar het hangt er natuurlijk ook van af hoe het is ingestoken met die tafeltjes, met de 7 perspectieven. Hoeveel mensen heb je eigenlijk nodig om elk perspectief goed te behappen? Ik bedoel, het is ook wel eens zo dat er een soort wisseling is, zodat je helemaal dat één persoon misschien maar 2 of 3 perspectieven dan zou kunnen doen.
Ja, ik laat het ook
Nog een onzekerheid.
Nou, ik laat het ook inderdaad even aan iedere fractie over hoe zij dat willen inkleden. Ik denk dat we nu wel een aardige indicatie hebben gekregen. Dat ze...
Met 1.
1, wie biedt? SGP met 1. Partij voor de Dieren met 1. ChristenUnie met 1. 2, mooi.
Er zullen in elk geval 3 mensen van onze fractie aanwezig zijn.
CDA, 3. De heer Van der Linden, SP gaf aan 2. Nou, volgens mij hebben we een aardige indicatie. En dank voor deze terugkoppeling. D66, 3. Okay. Tot zover.
Even een vraag van de orde op dit punt. Is dit een openbare bijeenkomst, voorzitter? Nee, die van volgende week.
De tafeltjesessie bedoelt u? Ja, die is openbaar. Ja.
Oké, dan zullen wij misschien wel met een medewerker van de fractie komen. Ook 2.
Nou, van harte welkom. Van harte welkom.
Voorzitter.
De heer Laaglap.
Je kunt ook met een medewerker van de fractie komen, begrijp ik. En mag die ook meepraten?
Die mag vragen stellen, ja.
Oké.
Sluiten we dit punt af?
Voorzitter.
Nee, toch niet, blijkbaar.
Ja,
ik heb nog de heer Boger.
Een verduidelijkende vraag en een opmerking. De vraag gaat over... Er wordt gesproken in de memo van de Griffie over dat PS de bestuursopdracht vaststelt. Betekent dat GS helemaal geen inbreng verder levert? Daar was ik even benieuwd naar. En mijn opmerking gaat over de opzet van het programma. Wat de SGP betreft had het niet zo uitgebreid gehoeven en had het niet voorzien hoeven te worden van opleukingen door co-referaat en dergelijke. Maar er is toch een partij die zegt van we moeten zuinig omgaan met gemeenschapsgeld en iedere euro moeten we zorgvuldig overwegen. Dus wat ons betreft had niet gehoeven, maar gezien er geen andere opmerkingen gemaakt worden hierover, zal het programma waarschijnlijk wel zo doorgaan.
Dat ter kennisname, dank u. Dan gaan wij over mij betreft naar het volgende agendapunt.
Ik had nog wel een vraag daarvoor gesteld.
En dat was een vraag...
Over de inbreng van GS hier in het verhaal.
Geef ik even de heer Lodders het woord.
Nee, u heeft bij de startnotitie aangegeven dat u een richtinggevend debat wil voeren over de perspectieven. En aan GS de bestuursopdracht mee wil geven. En de perspectieven zijn niet van GS. Hè? Die zijn van u en die zijn van ons en die zijn van alle Flevolanders. Die zijn van ons allemaal. En ik heb... misschien wel een mening over de perspectieven, maar dat is een persoonlijke mening en dat is geen GS-mening. Dus u kunt niet met GS in debat over de perspectieven. En ik ga ook niet met u in debat over de richting die u aan GS meegeeft. Want wij hebben daar nog geen standpunt over. Het is echt, u moet met elkaar die discussie voeren wat u met elkaar belangrijk vindt, wat u aan GS mee gaat geven.
Nee, precies. De vraag was ook echt verduidelijkend bedoeld. En nou ja, heel mooi inderdaad dat wij dan als PS kunnen gaan bepalen wat de bestuursopdracht wordt. En ja, als GS het dan op onderdelen niet eens is, dan zullen we daarna waarschijnlijk nog discussies kunnen krijgen. Maar goed, dan is het proces mee verhelder. Bedankt.
Mooi. Dan denk ik dat we nu inderdaad zover zijn dat we dit agendapunt kunnen afsluiten. En een overstap kunnen maken naar het volgende agendapunt, Almere 2.0. Op de agenda staat dat er een beeldvormende sessie plaatsvindt over de 5 programmalijnen in het kader van de fondsverstedelijking. En ook dat er een financieel overzicht wordt toegelicht. En de heer Hillebrand zal dat voor zijn rekening... Hillebrand Koning, sorry.
Voorzitter, mag ik de gedeputeerde daar 2 vragen over stellen? Voorzitter?
Ik hoorde u helemaal niet.
Mag ik de gedeputeerde 2 vragen stellen over dit onderwerp?
Dat mag.
De eerste vraag is, kunt u aangeven waarom wij gisteren pas het stuk hebben ontvangen? Het openbare stuk. Terwijl dat al sinds vorige week donderdag beschikbaar is in Almere. En de tweede vraag is, kunt u aangeven waarom het geheime stuk ook pas sinds kort beschikbaar is en waarom 90% van de inhoud van het geheime stuk ook in de openbare stukken staat.
Voordat de heer Lotters antwoord geeft, wil ik toch even opmerking maken dat met betrekking tot het toezenden van de stukken u daar een mail over heeft ontvangen, eind vorige week uit mijn hoofd, waarin het aangekondigd dat er op dinsdag, het was gisteren dus, deze stukken zouden worden toegezonden. En op dat moment heb ik van u geen reactie gezien dat u het daar niet mee eens was.
Voorzitter, met alle respect, maar de stukken die waren veel eerder beschikbaar. En dat is ook mijn vraag. Ik reageer namelijk nu politiek. Ik reageer niet op een e-mail die ik krijg. Ik wil gewoon van het college weten waarom de stukken pas gisteren beschikbaar waren.
Ook in de mail stond ook de reden waarom het werd toegezonden. Dus.
Dat is nog niet een antwoord op mijn politieke vraag, voorzitter.
Dan geef ik even het woord aan de heer Lotters nu.
Ja, nou, dank u wel, voorzitter. Ik zat al een beetje te popelen. Ja. BMW van Almere heeft vorige week over het meerjarenprogramma wat zometeen gepresenteerd gaat worden gesproken. Die hebben toen het besluit ook al in concept genomen, zoals wij dat gisteren in GS in concept genomen hebben. En pas nadat wij daarover hebben kunnen spreken gisteren in GS, en dat had te maken met het feit dat wij vorige week niet compleet waren en we dus deze week pas die besluitvorming konden plegen, zijn de stukken direct naar u toegekomen. En in Almere is dat gewoon een week eerder geweest. Dus u bent in het voordeel dat u die stuk al een week eerder had. En de rest van de commissie dus nog niet. En gistermiddag hebben wij gezamenlijk met gemeente Almere, met de BMW van Almere, een collegeontmoeting gehad. En daar zijn de stukken definitief geworden. Als het gaat om de cijfers, datgene wat vertrouwelijk erin zagen ligt. Ja, daar zit ook weer tekst bij wat ook in het openbare stuk zit. Dat kan ook gewoon. Maar het gaat er vooral om dat de cijfers die erachter liggen, dat die in de vertrouwelijkheid of dat het geheimhouding al opgelegd moet worden.
Voorzitter, dat is precies de reden van mijn vraag. Want namelijk ook in het openbare stuk staan cijfers die ook in de geheime stukken staan. En het maakt de bespreking die wij als staat op een gegeven moment gaan voeren vrijwel onmogelijk. Omdat er namelijk cijfers in staan die openbaar zijn. En die staan ook in de geheime stukken. Dus op deze wijze krijgen wij een hele rare discussie met elkaar.
Volgens mij heeft u uw punt duidelijk gemaakt. En ik geloof de heer Lodders ook, heeft ook toegelicht dat het inderdaad mogelijk is dat ook openbare cijfers in geheime stukken staan. Dat sluit een en ander sluit dan elkaar niet uit. Dus als in de openbare stukken staan, zijn ze openbaar. Maar dat is geen belemmering om ze ook in de geheime stukken te benoemen. Volgens mij moet u het zo zien. En daarmee denk ik dat, is mij betreft uw punt helder. En stel ik ook voor, omdat dit nu een beeldvormende ronde betreft, dat we daarom ook even onze beeld gaan vormen. Voordat wij nu een uitgebreide discussie over en vooruitlopen op een debat wat in een later stadium nog gaat plaatsvinden. Dus dat zou mijn voorstel voor nu zijn.
Voorzitter, ik conformeer me daaraan, maar wel één kleine rectificatie. Want de heer Lodders die zei namelijk dat de cijfers die erin zaten geheim waren. En dat betwist ik, omdat het namelijk een deel van die cijfers ook in de openbare stukken staat.
Ja, u zegt terecht, een deel van de cijfers, als ik mag, voorzitter, die zijn openbaar. Maar de cijfers die geheim erin zagen liggen, die zijn veel gedetailleerder en daar moet geheimhouding op rusten, omdat dat ook marktgevoelige informatie is. Dus de cijfers die u in de openbare stukken ziet, dat zijn de wat globalere cijfers en de verdere uitwerking daarvan, die vindt u terug in het geheim ter inzage gelegde document.
Prima, dan lijkt me het moment aangebroken om te starten met de presentatie.
Dank u wel, voorzitter. Het is om twee redenen denk ik niet een hele makkelijke presentatie. Enerzijds omdat ik geen 3D geprinte balletjes en CEE-scans heb. Dus over COVID-daas kan ik niet heen. Maar het is ook lastig om te presenteren heel kort over het proces en dan weg te blijven van de inhoud. Want er is de afgelopen maanden met heel veel enthousiasme door heel veel mensen gewerkt aan de uitwerking van 5 programmaplannen. En de verleiding is groot om ook heel enthousiast te gaan vertellen over de inhoud van die plannen en wat we de komende jaren in Almere gaan doen. Maar daar is de tijd vanavond in ieder geval te kort voor. En u heeft de stukken daarvoor ook gewoon te kort van tevoren gekregen om zo, die paar honderd pagina's ook echt door te akkeren en te doorgronden. Dus ik loop ze wel even langs. Maar de essentie van mijn verhaal gaat vanavond toch over het proces. Bij presentaties over Almere 2.0 is het altijd goed om even weer terug te halen van wat is ook alweer ons kader. Dat is het project RAAM, het Rijke Regio-programma Amsterdam, Almere, Markermeer. Wat heeft geresulteerd in een rijkstructuurvisie die door het Rijk is vastgesteld. En het hoofddoel, het gaat niet specifiek over Flevoland en over Almere, maar het gaat over de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel. En daar gaat onze regio een bijdrage aan leveren. En dan zie je ook dat in de regio ruim 400.000 woningen moeten worden gebouwd, waarbij het verzoek is gedaan aan Almere om daarvan circa 60.000 voor zijn rekening te nemen de komende decennia. Bij de voorbereiding van RAAM hebben we gewerkt aan een aantal gebieden, die ziet u hier genoemd. Er zijn vier werkmaatschappijen geweest die elk een gebied onder de loep hebben genomen. En we hebben een aantal thema's bij de kop gepakt, zoals duurzaamheid, economie enzovoort enzovoort. En dat alles heeft geresulteerd in een rijkstructuurvisie. En op basis daarvan hebben we een overeenkomst gesloten met Rijk en met gemeente. En we hebben een bestuursovereenkomst. En dat heeft zich weer vertaald in een afspraak om een fondsverstedelijking Almere in te richten. Almere 2.0 en het Fonds Verstedelijking Almere. We hebben gezegd, we zijn gezamenlijk verantwoordelijk om die stad door te ontwikkelen en naar een hoger niveau te brengen. En daarvoor richten wij ook samen een fonds in, een gezamenlijk fonds, waar de wethouder van Almere de fondsbeheerder voor is. Alle drie partijen leggen daar ook geld in. Een aantal daarvan is concreet. De gemeente Almere krijgt de komende jaren ruim 7 miljoen per jaar extra in het gemeentefonds en stort dat ook in het Fonds Verstedelijking. Wij hebben gezegd tot en met 2020 storten we 6,2 miljoen per jaar gemiddeld, 31 miljoen in 5 jaar in het fonds. En dat is eigenlijk IVA 3 en het nog niet besteden deel van IVA 2. En in de jaren daarna, maar dat zit een beetje buiten de scope ook van de huidige begrotingscyclus van 4 jaar, hebben we afgesproken dat we 6,7 miljoen als provincie per jaar aan dat fonds bijdragen. En het Rijk stort de grondopbrengsten van de opbrengst van rijksgrondenverkoop in Oosterwold en in Pampus in het fonds. En dat is ooit ook getaxeerd bij de voorbereiding van de overeenkomst ook ongeveer op 130 miljoen. En daarmee zie je dat alle partijen ook door de jaren heen ongeveer een gelijk bedrag in het fonds leggen. Hoewel we zien dat Oosterwold, met name Pampus is nog helemaal niet aan snee, dat nu langzaam op gang begint te komen. En dus ook de bijdrage van het Rijk in het fonds, de storting in het fonds, vorig jaar een paar ton was. Dit jaar loopt dat al wat op. En de komende jaren is verwachting dat steeds verder gaat toenemen naarmate de initiatieven in Oosterwold ook concreter worden. Het gaat overigens heel goed met Oosterwold. Er zijn inmiddels 150 intentieovereenkomsten gesloten voor een veelvoud aan woningen. Want niet elk initiatief, elke overeenkomst gaat over één woning. We hebben ook met elkaar in de overeenkomst en de uitwerking daarvan een aantal procesafspraken gemaakt. En eigenlijk lopen we daar gewoon parallel met de begrotingscyclus. Elk jaar krijgt u een jaarprogramma voor het komend jaar, dat stelt u ook vast. En elk jaar bij de jaarrekening krijgt u ook een verantwoording wat we vorig jaar hebben gedaan. En we doen dat op basis van een meerjarenprogramma dat niet wordt vastgesteld, maar waar u wel over kunt spreken en over in gesprek kunt gaan met het college. We hebben een beetje een start gemaakt, een voorzichtige start. We hebben jaarprogramma's gehad 2015-2016. Die zijn nu in uitvoering. Maar we hadden wel met z'n allen het gevoel van ja, we moeten toch echt wat meer regie opvoeren. Want anders, ja, dan loopt het een beetje, dan wordt het een verzameling losse projecten zonder dat daar echt een heldere meerjarenprogrammering aan de grondslag ligt. En daarom hebben we begin van dit jaar afgesproken dat we nu echt vaart gaan maken met het voorbereiden van een meerjarenprogramma. En dat we daar ook een aantal programmalijnen concreet gaan uitwerken. 5 programmalijnen zijn benoemd, die loop ik straks ook even langs. Die zijn ook aan u per mededeling medegedeeld in januari. En op 7 april hebben we ook in de voetnoot in Almere een gezamenlijke sessie Provinciale Staten Gemeenteraad gehad. Waarin we ook die 5 programmalijnen met elkaar hebben doorgenomen. Na 7 april zijn die 5 programmalijnen ook echt in 5 programmagroepen met 2 steeds duo-bestuurders uitgewerkt tot programmaplannen. En die heeft u deze week toegestuurd gekregen, zijn gisteren in gedeputeerde staten geweest en in de gezamenlijke bijeenkomst van BMW en het college van GS. En hoe gaan we nu verder?
Vanavond hebben we hier een beeldvorming. Morgen is er in de gemeenteraad van Almere een consultatie. Volgende week is het bestuurlijk overleg Almere 2.0, waar gedeputeerde Lodders namens de provincie in deelneemt. En dan proberen we echt de richting te krijgen wat er de komende zomer moet worden uitgewerkt in het meerjarenprogramma. En er liggen nog wel een aantal keuzevraagstukken voor en die zal ik u straks ook schetsen. Want er zijn 5 programmapleinen, dat zijn eigenlijk de ambities per programmalijn zijn geformuleerd. Daar worden ook bedragen bij genoemd voor de komende 10 jaar. De gedachte is dat we een programmaplan maken, een meerjarenprogramma voor de komende 5 jaar met een doorkijk naar de 5 jaren daarna. Nou, dan heb je het over een bedrag dat te besteden is ongeveer 150 miljoen. Maar als je de 5 programmaplannen optelt, is het bedrag dat gevraagd wordt hoger. Dus er moet echt geprioriteerd worden. Er moet iets gekozen worden. Daar ligt nu een denkrichting voor. Die schetsen we ook vanavond. Dat wordt de komende zomer uitgewerkt nadat het bestuurlijk overleg Almere 2.0 volgende week bij elkaar is geweest. En na de zomer komen we ook bij u terug met een concept van het meerjarenprogramma en een concreet vast te stellen jaarprogramma voor 2017. De 5 programmalijnen zoals die in januari aan u zijn medegedeeld, die staan hier op het scherm. En die loop ik nu heel kort even met u door. Eerst is het versterken hart van de stad en ik probeer een beetje weg te blijven van de inhoud. Maar er zijn ook 3 gedeputeerden in de zaal, dus als straks de vraagronde is, kunt u altijd nadere informatie over specifieke projecten vragen. Het versterken van het hart van de stad, ja, daarvan is eigenlijk de essentie, Almere is een meerkernige stad waar het weerwater in het hart van de stad ligt. Maar je ziet wel dat de stad zich ontwikkeld heeft, een beetje met de rug naar het water toe. En de ambitie is wel, en dat is ook geformuleerd al door de werkmaatschappij Almere Centrum Weerwater, een van die 4 werkmaatschappijen, om de komende jaren te zorgen dat het weerwater echt het bruisend hart van de stad wordt. En daar moet je dan wel in investeren om dat ook mogelijk te maken. In deze programmalijn zijn eigenlijk 3 hoofdblokken, speerpuntprojecten geïdentificeerd. 1 gaat over het verbeteren, een kwaliteitsslag van de stationsomgeving. Je ziet nu dat de stad zich ontwikkelt, het stadshart zich heeft ontwikkeld, maar dat het station eigenlijk niet die kwaliteitsslag nog heeft gemaakt, maar dat zal wel nodig zijn. En niet alleen het station zelf, maar ook de directe omgeving daarvan. Dus dat is 1 van de speerpuntprojecten voor de komende jaren. Een tweede speerpunt is, dat is eigenlijk de verbinding van het stationsomgeving tot aan het weerwater. Inclusief de esplanade. Hoe maak je daar nou een bruisend geheel van? Hoe zorg je ook dat de esplanade, die op zich wel veel potentie heeft, echt tot ontwikkeling komt als een bruisend plein? En het derde is, hoe zorg je nou dat weerwater zich ook echt kan gaan ontwikkelen tot het hart van de stad, waar het borrelt en bruist van de activiteiten, dan niet alleen met de Floriade, maar ook met andere activiteiten. Dat is eigenlijk de essentie van programma lijn 1. Waarbij je wel ziet dat daar ook investeringen voor nodig zijn, ook van een aantal andere partijen, waarover we de gesprekken de komende tijd nog moeten gaan starten. Dus je ziet ook dat een belangrijk deel van de investeringen, met name ook voor de stationsomgeving, ook in de tweede 5-jaarsperiode liggen en niet in de eerste 5-jaarsperiode, omdat er eerst nog heel wat water door de Rijn moet gaan. Een tweede programmalijn is het versterken van de leer- en werkomgeving. Daar zie je eigenlijk 5 projecten die de afgelopen tijd in beeld zijn gebracht. Waarvan 1 u wel bekend is, dat heet een tot voor kort de Groene Campus. Inmiddels is de naam die gebruikt wordt daarvoor de Flevo Campus. Hoe zorg je nou dat Flevoland of Almere zich ontwikkelt tot een belangrijk centrum, kenniscentrum, waar ondernemers en kennisinstellingen elkaar ontmoeten op het gebied van Feeding the City. Dat is eigenlijk een centraal thema waarop we kennis en ondernemerschap bij elkaar willen brengen. En als het even kan, op het Floriade-terrein. Om ook meteen die doorontwikkeling van evenement naar bruisend stadsdeel mogelijk te maken. Een tweede is echt een MRA-thema. Hoe zorgen we nou dat de Noordvleugel van de Randstad ook interessant is voor buitenlandse werknemers? Die komen hier naartoe om te werken, maar de kinderen moeten ook naar school. Dan moet er ook voldoende internationaal onderwijs van goede kwaliteit zijn. In MRA-verband wordt daar nu over nagedacht hoe je dat in de hele regio moet doen. Daar is ook wat geld voor beschikbaar. En wij zien kansen om ook Almere daarin heel nadrukkelijk op de kaart te zetten de komende jaren. En dan zijn er nog drie projecten waarvan we zeggen, ja, het zijn interessante gedachten die ook uit de onderwijsvisie in concept van de gemeente Almere voortkomen. Ik heb ze hier even genoemd, maar daar is de komende jaren echt nog wel wat onderzoek voor nodig of dat echt substantiële projecten kunnen worden of dat het bij ideeën blijft. Dus die gaan we de komende tijd uitwerken en dan zien we wel, of met name in dat tweede vijfjaarsperiode, of dat echt tot investeringen gaat leiden. Een derde thema is energie-neutraal en afvalloze stad. Daar zie je eigenlijk drie grote blokken van projecten opduiken. Om met het middels te beginnen, die gaat eigenlijk over de afvalloze stad. Hoe zorg je dat afvalstoffen niet meer bestaan, maar steeds grondstoffen worden? Hoe zorg je ook dat daar ondernemerschap rond ontstaat? Het moet geen idee zijn van de overheid om dat te investeren. Maar eigenlijk moeten het de ondernemers zijn die daar in de stad mee aan de slag gaan. Het eerste punt is, hoe kun je minder afhankelijk worden of zelfs geheel onafhankelijk het traditionele gas, zeg maar. Hoe kun je een stad zonder gas maken? Ik wil niet zeggen dat je helemaal zonder gas gaat worden, maar het zou ook synthetisch gas kunnen zijn waar je daarna overstapt. Maar hoe breng je dat proces in een stad op gang? En het derde is, ja, hoe word je als stad eigenlijk onafhankelijk van de fossiele brandstoffen? Dat kan op wijkniveau, dat kan op stadsniveau, dat kan in de gridstructuur in je stad. Dit zijn drie ideeën, die zijn nog volop in ontwikkeling, maar we hebben, het is denk ik wel de enige van de vijf programmalijnen waar we ook echt heel intensief het bedrijfsleven en kennisinstellingen hebben opgezocht, bij elkaar hebben gebracht en de vraag hebben gesteld van, ja, als u nou echt innovatie wil stimuleren in onze regio en ook Almere in de voorhoede wil brengen, met welke ideeën zou u dan aan de slag gaan? Dus deze ideeën die hier staan, die in het programmaplan zijn vastgesteld, zijn ook getoetst bij ondernemers en bij kennisinstellingen. De vierde programmalijn is het versterken van verblijfsplekken. Daar zijn eigenlijk drie blokken boven komen drijven. Eén is kustzone Poort. Wat is de structurele toekomst van de evenementenlocatie op het strand, waar de libellen zomerweken en het zand wordt georganiseerd. Zeker als je ziet dat de hele omgeving gaat verstedelijken en je wel voldoende parkeerplekken enzovoort moet realiseren. En hoe kun je stimuleren dat de hele omgeving waar vis-à-vis zich nu gaat vestigen, dat het eigenlijk door het wat nog een wat steviger positie te geven, uitnodigend wordt voor cultureel ondernemerschap, ook voor andere instellingen dan vis-à-vis. Zodat die op de wagen springen in dat gebied en er echt een culturele broedplaats gaat ontstaan. Nou, het tweede kent u, en daar bent u met gedeputeerde Rijsbeman ook in gesprek, hoe kunnen we het de Oostvaardersplassen tot een nationaal park ontwikkelen. Nou, deze lijn werkt dan met name uit wat het aan de Almeerse kant zou kunnen betekenen en investeringen om dat mogelijk te maken in de infrastructuur, de toegankelijkheid van terrein enzovoort enzovoort. En het derde is, dat daar ligt een hele sterke overlap met programma lijn 1, want het gaat over het hart van de stad, namelijk de Esplanade en het Lumièrepark. Hoe kun je zorgen dat die gebieden een kwaliteitsslag krijgen? Waarbij dan in programma lijn 1 eigenlijk in de eerste 5 jaar de kwaliteitsslag is opgenomen. Om in de tweede vijfjaarsperiode dat gebied wellicht ook in te vullen met een aantal museale functies. Een aantal van u is een paar weken geleden ook meegeweest op excursie naar Insel Homburg in Duitsland. Om te kijken of dat een inspiratie zou kunnen zijn. Maar er zijn bijvoorbeeld ook gedachten om een sublocatie van het Rijksmuseum hier naartoe te halen. En dan niet precies hetzelfde te doen als het Rijksmuseum. Maar hoe zou je in Almere de collecties kunnen tentoonstellen die in het Rijksmuseum eigenlijk in depot staan? Nou, we merken op allerlei niveaus dat daar belangstelling voor is om dat in ieder geval ook met ons te gaan verkennen de komende jaren. Maar de komende 5 jaar zal dat nog niet tot concrete investeringen leiden. Vijfde en laatste programma lijn is vernieuwend wonen. Dat is eigenlijk doorborduren op waar Almere al sterk in is. De woonateliers, de tiny houses, waar op dit moment een buitengewoon aardige expositie ook van in het CAF is. Van de 270, geloof ik, inzendingen die daarvoor de afgelopen weken zijn ingediend. Dus ja, hoe kun je blijven experimenteren met nieuwe woonvormen in de stad? Hoe kun je daar ook kennis op doen? Hoe kun je die kennis ook delen? En hoe kun je daar jaar in jaar uit ook experimenten echt tot stand brengen? Dat zijn de 5 programmalijnen. En ik heb al aangegeven. Oh, ik loop een beetje achter omdat die ook vast zit. Nee, dat gaat goed. Ik heb al iets verteld over de afweging. Een meerjarenprogramma wordt nu voorbereid voor de eerste vijfjaarsperiode 2017-2022. En dan met een doorkijkje voor de vijf jaren daarna. En daar komt een keuzevraagstuk op ons af. Want in die eerste vijf jaar is ongeveer 82 miljoen te besteden. Maar was voor die eerste vijfjaarsperiode in eerste instantie voor 114 miljoen bijna aan ideeën ingediend. Dan kun je zeggen, we doen sommige dingen niet. Je kunt ook zeggen, sommige dingen die moeten maar wat uitgefaseerd worden. En na de tweede vijfjaarsperiode worden doorgeschoven. Het bedrag wat hier voor 52 miljoen staat voor de tweede vijfjaarsperiode klopt niet helemaal. Want dat is ook als schrijvende is dat nog wat aangejongd tot meer dan 70 miljoen. Maar ideeën dus genoeg en er moest geprioriteerd worden. En daarin zie je ook dat ook niet al het geld naar projecten kan gaan. Want er is sowieso al besteden we nu 9 ton per jaar gemiddeld aan de projectorganisatie. En er is ook wel de gedachte dat dat ook gecontinueerd moet worden de komende jaar. Dus netto beschikbaar voor de komende vijf jaar is 77 miljoen voor projecten. En ook daar zou je weer een asterixje bij kunnen zeggen, want daarvan is 8 miljoen ook echt gelabeld aan de Floriade door uzelf. Dus die is ook niet vrij aanwendbaar tussen de vijf programma's. We hebben een aanzet gemaakt om tot keuzes te komen en daar hebben we twee beoordelingscriteria bij gezet. Wat is nou echt realiseerbaar in de eerste vijfjaarsperiode? En wat zijn ook echt de projecten waarmee je het verschil kunt maken? Wat zijn de verschilmakers voor de stad? En op basis daarvan is getracht om tot een prioritering te komen. Die staat hier in deze tabel. Waarbij met name geprobeerd is om het in de eerste vijfjaarsperiode in ieder geval zo passend mogelijk te krijgen. U zag al op het vorige blad dat er ongeveer 78 miljoen beschikbaar is. En hier staat 82,6 in de tabel. Dus er zit enige overcommittering in, maar er zit ook nog heel veel onzekerheid in de projecten. Dus we zullen dat de komende jaren ook per jaarschijf, want die gaat u echt vaststellen, ook passend gaan maken. Dit afwegingsmemo heeft u ook toegestuurd gekregen, dus ik ga ook de getallen niet allemaal langslopen. Maar en daar ziet u ook dat er getallen gevraagd zijn, getallen gehonoreerd zijn. En dat er ook bedragen zijn doorgeschoven naar de tweede vijfjaarsperiode om het proces passend te maken. Daarbij wijs ik toch even ook op de onderste lijn, 5 miljoen procesgeld. In die vijf programmalijnen zitten heel veel ideeën die op dit moment nog echt ideeën zijn en geconcretiseerd moeten worden, uitgezocht moeten worden, samen met partners. En de gedachte is om in ieder geval de komende vijf jaar aan de eerste vier programmalijnen, de vijfde heeft het niet echt nodig, ook een 250.000 procesgeld te geven om dat ook mogelijk te maken, de uitwerking. Dus dat levert al 5 miljoen op die we nodig hebben om de ideeën echt tot wasdom te brengen. Dit is heel veel informatie in heel veel korte tijd en u heeft ook heel veel toegestuurd gekregen. Dit is ook een beeldvormende sessie, maar ik was in mijn afrondende zin misschien. Ja. Onze gedachte is dat we in september ook weer net als op 7 april een gezamenlijke sessie Provinciale Staten Gemeenteraad gaan organiseren. Waar we echt ook royaal de tijd gaan nemen om alle ideeën ook echt inhoudelijk met u door te akkeren. Zodat u een goed beeld krijgt van wat er precies is gedacht voor de komende vijf jaren. En op basis daarvan ook een goed gesprek in oktober, november, aansluitend aan de reguliere begrotingscyclus kunt hebben over het meerjarenprogramma en de eerste jaarschijf 2017. Tot zover mijn inleiding.
Dank u wel voor deze toelichting. De heer Laagland die had al een vraag.
Ja, het is een korte vraag. In vijf jaar 5 miljoen was het laatste wat u aanhaalde. Is dat inclusief die 9 ton projectgeld?
Nee, de 9 ton projectgeld per jaar is voor de projectorganisatie Almere 2.0 bij de gemeente Almere. Het procesgeld van 250.000 per jaar voor de vier programmalijnen is om echt ideeën zoals gas zonder stad verder uit te werken. Dat is extra.
Daarmee zie ik meteen ook al aanvullende vragen. Het lijkt me prima om even dat te gaan doen. En ik zag de heer Hopster als eerste. Maar ik zag u als eerste, maar de heer, ik vind het ook prima als de heer Siepel start.
Nou, misschien, voorzitter, mijn vraag is niet eens zozeer inhoudelijk, maar heeft iets te maken met de status van deze presentatie en het proces waar we in zitten. En ik heb dat nodig om ook goed te verstaan van wat we vandaag doen. Ik kwam in de sheet voorbij.
Lijkt me helemaal goed dat u begint.
Ja, ik kwam in de sheet voorbij dat 15 juni de dag is waarin deze presentatie bedoeld is om te informeren en te consulteren. consulteren doet vermoeden van dat wij ons moeten uitspreken. Dat lijkt me lastig in een beeldvormende sessie. En de presentatie eindigt met een afwegingskader waarbinnen programma's keuzes gemaakt worden en een voorstel voor verdeling. Ik wil graag weten van wat de status is van het afwegingskader en van de voorgestelde verdeling en van wat vandaag van ons verwacht wordt. Want als de bedoeling is dat ik me moet uitspreken over datgene wat hier gepresenteerd wordt, zoals het begrip consulteren doet vermoeden, dan maak ik daar bezwaar tegen.
Ik kan in ieder geval even ingaan op de laatste vraag. En voor de eerste vraag zal ik even de heer Lotte het woord geven. De laatste vraag is dat het hier om een beeldvormende ronde gaat. Dus dat in die zin de bedoeling is dat hier een beeld wordt gevormd. En ik heb het niet zo dusdanig begrepen dat ook vanuit de fracties al consulterende opmerkingen gemaakt moeten gaan worden.
Daar heeft u gelijk in, voorzitter. Want zoals de heer Koning ook in zijn inleiding al aangaf, is de tijd ook gewoon te kort om al die programmaplannen te hebben kunnen doorgronden. Wij kennen hier het systeem van beeldvorming en oordeelsvorming. Dus in de oordeelsvorming zullen wij nog een keer bij u terugkomen. Maar in Almere spreekt men over consultatierondes, geloof ik. Ik dacht dat dat het juiste woord was. Dus daar, dat is een soort beeldvorming, maar ze noemen dat consultatie. En ik denk dat die twee begrippen door elkaar heen gebruikt zijn. Dit is een afwegingskader waar wij als beide colleges ja tegen hebben gezegd. We gaan dat volgende week ook inbrengen in het bestuurlijk overleg Almere 2.0, waar ook het Rijk bij aanwezig is. Dus ook het Rijk financiert het fonds mee, zal hier ook mee in moeten stemmen. Maar wij doen dat wel onder voorbehoud dat ook uw staten daar nog wat over moeten zeggen en ook de gemeenteraad van Almere daar nog wat van moet vinden. Het is een afwegingskader. Ja, op deze manier denken wij dat wij op een juiste manier tot de verdeling gekomen zijn. En vervolgens komen we daar nog met u over te spreken of dat u dat met ons van mening bent. Als het jaarprogramma dan op die manier op steun kan rekenen, zowel van de Raad als van het college van de Staten, ja, dan komen daar de jaarschuiven uit voort. En die stelt u echt vast bij de begroting die jaarschuiven.
Nou, dat laatste, voorzitter, dat begrijp ik als ik nog eenmaal mag reageren. Maar dat betekent dus dat u nu gaat werken op een afwegingskader waardoor het college is vastgesteld en waar de Staten nog geen politiek oordeel over uitgesproken hebben.
Dat klopt. Maar ook het Rijk heeft zich daar nog niet over uitgesproken. En wij moeten natuurlijk wel in de voortgang verder. En u ziet in grove lijnen de verdeling daarvan. En de uitwerking die moet nog verder plaatsvinden. En u zult zien bij die uitwerking dat er ook nog verfijning gaat plaatsvinden. Dus de bedragen die hier nu staan, dat zijn min of meer richtinggevende bedragen. Dat kwam in de presentatie, dat volgens mij niet genoemd. Maar er zijn ook gelden van derden beschikbaar. Dus we moeten ook kijken hoe hard dat die gelden van derden zijn. En als die wel of niet of meer of minder beschikbaar zijn, dan heeft dat ook weer gevolgen voor de verschillende projecten die eruit uit voortkomen. En kan er dus ook een verschuiving in de verschillende sleutelprojecten plaatsvinden. Dus het is gewoon de richting zoals wij nu zeggen van dit zou goed zijn om hier verder mee aan de slag te gaan. Maar we komen daar bij u op terug tijdens een oordeelsvormende ronde.
Dan is daarmee op dat punt helderheid gegeven, zo te zien. Dus dan wil ik nu graag het woord aan de heer Hopster geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee belangstellende beeldvormende vragen. Dat is de eerste plaats over het stadshart. Er wordt gesproken over participatie met stakeholders, afstemming bijvoorbeeld Almere City Marketing, OVSA en dergelijke. Mijn vraag is, gaan de commerciële vastgoedpartijen ook participeren in de hele opzet? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is ook een hele korte. Ik heb de 173 pagina's notitie kunnen doorlezen, gelukkig. En ik viel me op bij vernieuwend wonen. Daar stonden wel allerlei wijken genoemd, alleen Oosterwold zag ik daar niet bij staan. Maar dat is even dat zijn mijn twee vragen, voorzitter. Dank u.
Ik de heer Van der Linden had ik al met een vinger gezien.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een opmerking, misschien ook een vraag over het programma onderdeel 5. En dat gaat met name over wonen. 440.000 woningen in het MNA-gebied, 60.000 woningen dan in Almere. Waar Almere behoefte aan heeft, is een evenwichtige bevolkingsopbouw. Die is er nu niet. Er zijn mensen met een hele lage 6. En wordt daar ook over nagedacht als er over het hele gebied wordt gebouwd dat daar een evenredige verdeling in plaatsvindt? En met de 6 bedoel ik sociaal-economische status.
Dank u wel, de heer Boshuizen.
Dank, voorzitter. Een hele mooie presentatie, omdat die gewoon puntig aangeeft wat de ambities zijn. En dan komen er natuurlijk een paar vragen die als toelichtende vragen of als om uitleg vragen stellende vragen om uitleg gelden. Want het is helemaal mooi wat we zien en vooral toch uitgaand van de opbouw van het centrumgebied van Almere. Dat is prachtig, want je ziet dat het daar gewoon nodig is en nog jaren nodig zal zijn. Maar tegelijkertijd, en dat is op grond van ervaring die door de jaren heen in Almere zijn opgedaan, als op een gegeven moment een bepaald stadsdeel aan snee wordt genomen, dan heeft dat mogelijkerwijs tot bijgevolg dat er verpaupering optreedt in andere delen van de stad. En ik wijs u in dit verband op wat er, wat betreft Almere, eigenlijk al een tiental of meer jaren aan de hand is in een stadsdeel als Almere Haven. Je ziet datzelfde zie je in delen van Almere Buiten en de Stedenwijk. En dat is nou precies wat in deze ambitie natuurlijk ontbreekt. Ik begrijp dat ook gezien de doelstelling. Dan wat betreft de kwestie van het onderwijs. Prachtig om de buitenlandse industrie en de buitenlandse bedrijven te willen bedienen met opleidingsmogelijkheden voor hun kinderen. Maar tegelijkertijd blijft bij mij dan de vraag, hoe zit het dan met de onderwijs en opleidingsmogelijkheden voor ja, zeg maar onze nieuwe Almeerders, want die zijn er ook bij duizenden. En dan de evenementen, prima. Ze zitten alleen ver uit de stad. Wat is nou eigenlijk de relatie? Dan horen we juist vandaag weer, en ik zie dat de betrokken gedeputeerde al achter de tafel gaat zitten. Floriade gaat nu alweer meer geld kosten. Wat is de waarde van Floriade in dit hele programma? En dan tenslotte, juist vandaag op een dag dat...
Interruptie van de heer Jansen.
Ja, voorzitter, ik wil best wel ook de diepte ingaan, maar volgens mij zit een beeldvormende sessie. En als ik dan de laatste 4 vragen hoor, zijn ze nogal politiek van aard. Ik wil het ook wel doen, maar dan zitten we hier tot morgenochtend 3 uur.
Ik bestrijd dat ze politiek gewoon verlaten zijn.
Mijn wekker gaat om 6 uur. Dus.
Het gaat om een informatieve vraag. En die laatste informatieve vraag op dit punt is wat mij betreft het vervoer. We hebben net een paar uur geleden kunnen zien hoe een stad compleet dichtvalt op het moment dat er iets gebeurt met het openbaar vervoer. Ik denk dat in deze hele planning de vervoerskwestie, en bijvoorbeeld in MRA-verband ook de IJmeerverbinding, een belangrijke plaats in zou moeten nemen. Ten slotte, Oosterwold, de opmerking...
Meneer Boshuizen, u bent nu al heel lang aan het woord. Ik zou ook graag even een verzoek om nu inderdaad, ik geef aan ten slotte, maar dat het ook ten slotte is.
Ten slotte, Oosterwold, hoe staat het daarmee? Want past dat hierin? Men moet daar alles zelf doen.
Dank u wel. Wie mag ik vervolgens het woord geven? De heer Bogert.
Ik heb eigenlijk alleen een korte verduidelijkende vraag over het proces. En dat, als ik het goed begrepen heb, komen in september inderdaad oordeelsvormen te spreken over het afwegingskader en de keuzes die gemaakt worden. Is dat in samenhang met het meerjarenprogramma of is de bedoeling om echt het meerjarenprogramma te koppelen aan de begrotingsbehandeling? Want als dat zo is, zou ik willen voorstellen om daarvan los te koppelen en dan zeg maar samen met het bespreken van het afwegingskader te behandelen. Zodat om te voorkomen dat dit onderwerp niet ondersneeuwt in de begrotingsbehandeling.
Oké. De heer Korteweg en daarna zag ik de heer Jansen.
Dank u, voorzitter. In het stuk en ook in de presentatie komt een aantal keren Noordvleugel voor. En dat is heel begrijpelijk, gezien de ligging van Almere en ook de afspraken die er zijn. Maar we zitten hier als provincie en eigenlijk heb ik in dit hele stuk Flevoland, behalve als financier, niet gevonden. Is dat opzettelijk of is dat er zo ingeslopen? En is daar misschien nog iets aan te doen in het vervolg? Dan staat er voor de Flevolcampus staat geld, maar niet, daar staat geld vanuit, niet vanuit het fonds. Maar wij hebben eigenlijk al geld via de Floriade erin gestoken. Hoe verhoudt zich dat? Dan wat betreft het onderwijs, daar zijn een aantal dingen over het mbo gezet, maar dat is verderop. Terwijl, even aansluitend tot de heer Boshuis, juist de basis van het onderwijs in Almere nou niet zo sterk is. En juist dat is een sterke basis van het onderwijs voor alle Almeerders, zal ook een aantrekkende werking hebben voor die bewoners die je er graag zou willen. Als er goed onderwijs is, komen er ook mensen op af. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat in de voortgang van de projecten ook eens wordt gekeken dat er een speciaal project komt om het hele onderwijs in Almere op goed niveau te brengen. Want in het stuk staat ook we moeten van die zwakke scholen af en dergelijke. En er zou ook al in geïnvesteerd moeten worden. Maar uiteindelijk vind ik daar geen project van terug. Is dat opzettelijk of is dat de basis om daar een ambitie voor te hebben?
Dank u wel. Dan de heer Jansen, PVV.
Een hele korte vraag, voorzitter. Want ik ben niet alle cijfertjes naast gegaan. Maar ik zag op de laatste sheet van de heer Hillebrand, zag ik staan de posten boven stedelijke culturele voorzieningen 0. En in het openbare stuk op pagina 169 staat daar toch echt 6,7 miljoen euro. Dus hebben we dan die investering dan blijkbaar, of dat voornemen, teruggetrokken? Of is daar een foutje in de cijfers?
Dank u wel. Wie? De heer Laagland.
Voorzitter, ik heb alleen maar een opmerking van orde, als het mag. Ik stel voor, we hebben hier een beeldvormende sessie. En dat de gedeputeerde en de heer Hillebrand, ik maak dezelfde fout, alleen de technische vragen beantwoord. Want politieke vragen die horen in een ander gremium thuis.
Dank u wel, de heer Smetser.
Dank u wel. Nog geen tijd gehad om de hele stukken, dus er zijn heel veel vragen, maar ik zou eerst de stukken even doornemen voordat ik die allemaal hier uitspui. Want ik denk dat ik een heel groot deel van de antwoorden zelf kan vinden. We hebben wel één vraag en dat is hoe de aansluiting met de rest van Flevoland hierin terugkomt. Het sluit een beetje aan bij de opmerking van de heer Korteweg. Dat, we zien smart grids bijvoorbeeld. Wordt het dan alleen Almere of wordt ook de nabije omgeving daarbij betrokken? Hoe ligt die verhouding binnen de verschillende programmalijnen?
Dank u wel. Dan, wie kan ik nog meer? Niet. Dan zijn daarmee de vragen gesteld voor deze ronde. En dan zou ik als eerst de heer Koning even willen vragen om te antwoorden. Of ik zie ook de heer Lodders al vol energie kijken. De heer Appelman. Nou, heren, zegt u het maar.
Ik een poging doen, voorzitter. En ik zal het proberen zo technisch mogelijk te beantwoorden om dan daarmee niet een politieke discussie los te krijgen. De heer Hopster vraagt of er ook vastgoedpartijen betrokken zijn bij programmalijn 1, Versterken Hart van de Stad, CQ Centrum. Ja, dat is het geval en er wordt gekeken hoe dat ook zij cofinanciering kunnen leveren. En ik denk dat er ook, ik kan voorzichtig zeggen dat ik denk dat er ook belangstelling voor is om dat daaraan mee te doen. Uw vraag was, Oosterwold komt niet in deze presentatie terug. Het meerjarenprogramma en dan programmalijn 5 beperkt zich niet tot bepaalde woonwijken waar experimentele woningbouw, zo noem ik het maar eventjes, of vernieuwende woningbouw moet plaatsvinden. Dat kan in principe in heel de stad zijn, dus ook in Oosterwold. En we moeten gewoon kijken welke projecten zich daar oppoppen de komende jaren. En wellicht dat ook in Oosterwold het geval zal zijn. De heer Boshuizen had ook een vraag over Oosterwold, hoe het daarmee staat. Nou, volgens mij heeft de heer Hillebrand, ik begin ook al, de heer Koning aangegeven het aantal intentieovereenkomsten. Volgens mij 150 als ik het goed onthouden heb.
Interruptie van de heer Boshuizen.
Kijk, meneer de gedeputeerde, wat Oosterwold betreft, ik begrijp uw opmerking, maar er is één ding. We hebben daar te maken met in principe particuliere investeerders. En dat geeft dus op een bepaalde manier een spanningsveld. En daar is dus dan een relatie met wat we in het grote geheel met de stad aan moeten.
Ja, voorzitter, ik zou ook omwille van de tijd, maar ook omdat het geen onderdeel uitmaakt van het meerjarenprogramma, de discussie over Oosterwold best een keer met u willen doen. Ook beeldvormend daar nog wel eens een keer iets over willen vertellen, hoe dat het daar nu mee gaat en tegen welke dingen dat we aanlopen. Maar ik vind het niet echt een onderdeel van dit programma. Het maakt ook geen onderdeel uit van de presentatie, volgens mij. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor de vraag van de heer Van der Linden over de 440.000 woningen. Dat was echt het kader waarom dat we met Almere 2.0 bezig zijn. Een van de redenen waarom dat we met Almere 2.0 bezig zijn. En een deel van die woningen moet in Almere plaatsvinden. En uiteraard is dat een evenwichtige verdeling over de regio. En ook binnen Almere zal dat een evenwichtige verdeling zijn van het type woningen. Waarbij Almere natuurlijk wel bepaalde kwaliteit heeft. Maar ook dat is niet een onderdeel van het programma, maar eigenlijk de aanleiding om tot een programma te komen. De heer Boshuizen heeft een opmerking gemaakt over de verpauperde wijken, noem ik het maar eventjes. De wat ouder wijken, haven, delen van buiten. U vindt dat niet terug in de plannen, geeft u aan, dat klopt, want we gaan geen dingen financieren die gewoon een reguliere taak van de gemeente zijn. Hè. Ik bedoel, ook de gemeente Dronten is met vernieuwing van wijken bezig, dat zie je ook in Lelystad. Die gemeenten die doen dat ook zelf, of samen met corporaties of vastgoedeigenaren. En dat zal Almere dus ook zelf moeten doen. Dat is ook wel een beetje een antwoord op de vraag van de heer Smetsers. De dingen die in dit programma worden voorgesteld, die moeten echt wel een regionale uitstraling hebben. Het is niet zo dat we alleen maar dingen doen die tot de reguliere taken van de gemeente behoren of die alleen maar een effect hebben binnen de gemeente Almere. Nee, het moet echt die regionale uitstraling moet het hebben, of het moeten voorbeeldprojecten zijn zoals het Smart Grid wat u bedoelde. Daar wordt in Almere mee geëxperimenteerd, een soort living lab om het maar zo te zeggen. En als dat dan goed gaat, dan kun je kijken hoe dat je dat in de rest van Flevoland uit kunt rollen. Even kijken, het vervoer, dat was ook een vraag van de heer Boshuizen. Nou, de IJmeerverbinding, die proberen wij uiteraard, of dat proberen we niet, die houden wij uiteraard op de agenda. Dus waar mogelijk en nodig is, laten wij dat ook vallen. Maar u weet ook dat er afspraken gemaakt zijn over wanneer we met die IJmeerverbinding aan de gang gaan. Hè? Eerst een flink aantal woningen en dan gaan we daar verder over spreken. En als het gaat over vervoer, dan is dat breder dan alleen de IJmeerverbinding. Want als je ziet wat er nu op de A6, A9 gebeurt, maar ook het kader van stedelijke bereikbaarheid van Almere. Ja, dat heeft allemaal, komt dat voort uit de afspraken die gemaakt zijn om Almere ook door te laten groeien. Dus u ziet dat hier ook niet terug, maar daar zijn separate afspraken over gemaakt en ook separate financiering. Ik noem nog maar even de 50 miljoen die het Rijk ook bijgedragen heeft aan de stedelijke bereikbaarheid van Almere. Volgens mij ben ik ook op de vraag van de heer Korteweg over Flevoland in relatie tot het programma ingegaan.
U bent er in die zin op ingegaan en zegt, ja, het moet een regionale uitstraling hebben. Maar in het hele stuk wordt, als er over regionale uitstraling wordt gesproken, alleen de Noordvleugel of de daarin geparticiperende gemeentes genoemd. Terwijl Flevoland in het hele stuk ontbreekt.
Nou, dat ben ik niet helemaal met u eens. Misschien heeft u nog niet alle programmaplannen gezien. Ik ben zelf medeverantwoordelijk geweest voor de programmalijn 3. En daar wordt Flevoland in één, altijd in één adem genoemd met Almere. Almere en Flevoland, of Flevoland en Almere staat er dan. En dat vind je misschien in andere iets minder terug. Maar op het moment dat je praat over het versterken van het hart van de stad en de stationsomgeving, dan heeft dat wel degelijk een regionale uitstraling. Dat doe je niet alleen voor Almere, dat is ook om mensen naar Flevoland te trekken in het kader van werkgelegenheid, in het kader van toerisme en noem maar op. Dus misschien staat het er niet altijd even duidelijk in, maar het is zeker de bedoeling dat regionale karakter, en dan zullen we ook de jaarplannen zullen we daar ook echt op toetsen. Ik constateer dat ik nog een vraag van de heer Bogert vergeten ben over het afwegingskader. En ik wil wel opmerken dat het een bestuurlijk hulpmiddel is om tot meerjarenprogramma, of tot de jaarprogramma's te komen. Dat meerjarenprogramma, dat is echt richtinggevend. En we moeten ook niet denken van, nou, de getallen die u daar gezien hebt, Die gaan we ook op die manier uitgeven de komende 5 jaar. Want je zult zien dat er ontwikkelingen plaatsvinden, waardoor je toch wel een beetje bij moet gaan schaven. Omdat er bij het ene wat bij komt misschien en bij het andere wat afgaat. Of dat er financiering van derden wel of niet gaat komen, waardoor je toch wat gaat schuiven in dat programma. Dus het afwegingskader is vooral bedoeld als een bestuurlijk hulpmiddel om te komen tot een jaarprogramma. En het meerjarenprogramma, dat is echt de richting die we uit willen. En ik zou wel op willen merken, tot slot voorzitter, dat het wel een proces geweest is waar vanuit ons college een aantal gedeputeerden bij betrokken geweest zijn. Vanuit Almere een aantal wethouders bij betrokken zijn. Dat is meer een algemene opmerking. En dat wel geleid heeft tot een wel gezamenlijke visie op het meerjarenprogramma. En ook een gezamenlijke visie op hoe dat fonds besteed gaat worden. In tegenstelling tot voorgaande jaren waarin we ad hoc projecten kregen waar die afstemming veel minder was en die zeker niet gebaseerd waren op een gezamenlijke visie. En dat vind ik echt winst van dit proces. Tot zover.
Dank u wel. Dan denk ik dat de heer Appelman nog een aantal vragen kan.
Ja, voorzitter, heel kort even een toelichting op een aantal noties die gemaakt zijn rondom programma lijn 2. Als het gaat over het internationaal onderwijs, dan zijn er een aantal ontwikkelingen in de regio gaande. In de eerste plaats is het denk ik belangrijk om met elkaar vast te stellen dat het aanbod van internationaal onderwijs een enorme invloed heeft op het vestigings- en arbeidsklimaat in de regio. We zien dat in de metropoolregio Amsterdam heel duidelijk. Daar zijn een aantal internationale onderwijsinstellingen aanwezig en om het maar even eenvoudig te zeggen, die barsten uit hun voegen. En daar ligt nu precies de kans die zich voordoet in de regio. Binnen de metropoolregio Amsterdam zijn wij op dit moment bestuurlijk met elkaar in gesprek om te kijken naar hoe is nou de spreiding van het aanbod van die instellingen in de regio. Waarbij wij natuurlijk vanuit Flevoland, Almere, onze vinger hebben opgestoken en gezegd hebben van goh, wij hebben een mooie internationale school in Almere. Die groeit, die is ook vol bezet en die levert ook een waardevolle bijdrage aan het vestigingsklimaat bij ons in Almere en dus ook in Flevoland. En vanuit die gedachtegang hebben wij dus ook dit onderwerp gepositioneerd in de programmalijn, om daarmee ook een goede gesprekspartner op MRA-niveau te zijn, om die instellingen bij ons te versterken, dan wel die verdeling goed over de regio te laten plaatsvinden. Dus vanuit de Almeerse ambitie de instelling die er is versterken en verdiepen, en B, met de middelen die vanuit het fonds dan ook beschikbaar zijn, ook een goed aanbod te doen naar de partners in de regio om die capaciteit die verdeeld moet worden, er moet afstemming plaatsvinden over waar die investeringen gaan plaatsvinden, om dan ook een goede gesprekspartner te zijn, omdat we dan ook gewoon middelen hebben om daarin te investeren. Over de Flevocampus. Nou, de Flevocampus beschouw ik echt als een hele mooie doorontwikkeling en ook kansenkaart, enerzijds vanuit de Floriade, dat is waar, anderzijds ook, ik denk dat de heer Korteweg dat goed opgemerkt heeft, vanuit zeg maar de ambitie om ook het hoger onderwijs in de regio te versterken. Ik zeg altijd, een van de meest renderende investeringen die we in Almere hebben gedaan is de investering in de Hogeschool Windesheim. We zien de effecten daarvan nu bij werkgevers en bij de arbeidsmarkt. Het is niet ondenkbaar dat wij met de doorontwikkeling van het hoger groene onderwijs, wat natuurlijk allemaal relaties heeft met de thema's die binnen Almere spelen rondom de Floriade, om daar ook een flinke sprong voorwaarts te zetten. Er zijn partijen die zich nu gemeld hebben bij ons en zeggen van goh, die innovatiewerkplaats van de provincie, dat is een fantastisch idee, daar willen wij in gaan zitten. Maar als dat goed gaat werken, dan willen wij ook wel kijken naar de toekomst en naar de doorontwikkeling daarvan. Nou, en eigenlijk, meneer Korteweg, is de Flevocampus conceptueel een doorontwikkeling van onze innovatiewerkplaats, waarbij bijvoorbeeld de Hogeschool Filentum, de Aresgroep, die nu gewoon tegen de grenzen van haar schoolgebouw aanloopt, heeft gezegd van goh, wij willen daar wel bij aansluiten. Zo zijn er nog een heleboel partijen, instellingen die zeggen wij willen wel in die campusontwikkeling ook aansluiting zoeken. Nou, daar gaat dat initiatief over. Ik hoop dat ik de context daarvan een beetje geduid heb. De onderwijsvisie. Ik denk dat de heer Koning in zijn presentatie nadrukkelijk gezegd heeft, het is de onderwijsvisie van de gemeente Almere. Ik heb daar wel een inbreng geleverd. In die zin van, ik heb tegen de wethouder van Almere gezegd van, als je nou zo'n onderwijsvisie gaat schrijven, maak hem dan ook toepasbaar voor initiatieven vanuit het fonds. Hè, zodanig dat het ook inspiratie geeft, dat we wat kunnen toetsen, dat we initiatieven eraan kunnen ontlenen. Dus daarmee is het een hele brede, grote onderwijsvisie geworden, waarbij inderdaad ook een heleboel elementen zitten die uitdrukkelijk op het gemeentelijk vlak liggen. Dat heeft de heer Lodders denk ik net ook al voldoende geduid. Wij als provincie gaan ons niet bezighouden met het funderend en voortgezet onderwijs, met de voorschoolse opvang, met de kwaliteit van het enzovoort. Anderzijds staan er in de visie ook belangrijke opmerkingen over de arbeidsmarkt, leven lang leren en al dat soort elementen. Daar acteren wij wel op. Nou, een deel van de onderwijsvisie is dus van ons en een deel is van Almere, maar het is de Almeerse onderwijsvisie. Maar we kunnen daar wel gewoon inspiratie aan ontlenen. Ik bedoel, de problematiek van het onderwijs, de ambities en de uitdagingen staan daarin goed beschreven. Voorzitter, daar wilde ik het even bij laten.
Dank u wel voor deze toelichting. Dan rest er volgens mij nog een vraag van de PVV en die zal de heer Koning beantwoorden.
Ja, waarom staat in programmalijn 3 een getal op 0? Twee dingen kan ik erover zetten. Enerzijds zijn 5 programmaplannen geschreven. Daarin is de ambitie geformuleerd, maar die is vanwege de prioriteitsstelling niet altijd gehonoreerd. In dit geval is dat denk ik wel zo, want als het gaat over het, de kwaliteitsslag voor Esplanade en Lumière Park, die zit in het hart van de stad. En de investeringen die echt over cultuur gaan, die staan al in de eerste 5-jaarsperiode inderdaad nog op 0, maar in de tweede 5-jaarsperiode niet. Dus daar is dat bedrag van 6, zoveel miljoen volgens mij in terecht gekomen.
Voorzitter, nee, dit klopt niet. Want op pagina 169 in een stuk staat 6,7 miljoen en voor de tweede periode 13 miljoen. Dus die 6,7 staat gewoon in een stuk. En dat stuk dat hebben wij, dacht ik, gisteren gekregen.
En wat is uw vraagpunt?
Waarom dan hier in de laatste sheet van de heer Koning het niet staat?
Volgens mij heeft dat, ik heb de dingen niet helemaal bij de hand, alle programmaplannen. Maar volgens mij is het zoals de heer Koning net zei, van in de prioritering is die afgevallen en vandaar op dit bedrag. Ik weet niet wat hij op deze sheet staat, hij staat hier ineens op. Oh ja, de derde van onder. Op nul terecht gekomen. Dus dat betekent dat er wel een gedachte was, een aanvraag was, maar in de afwegingskader, in het kader van prioritering niet is meegenomen. En zo zult u wel meer bedragen zien die wel in de stukken staan, maar die in het afwegingskader uiteindelijk niet gehonoreerd worden.
Voorzitter, met alle respect, we krijgen het stuk gisteren en er staat 6,7 miljoen in. En vandaag staat die op nul. Wat is er gebeurd in de afgelopen 24 uur?
Wil de heer Lodders daarop reageren?
Dan zouden we echt even de optelling, want het kan zijn dat ik een typfout heb gemaakt, maar dan zouden we de optelling even na moeten. Volgens mij telt dit op tot 82,6 miljoen. En dit is het besluit wat gisteren in GS genomen is.
Ik neem aan dat ik dan daar misschien nog schriftelijke toelichting op ga krijgen. Want nogmaals,
dat lijkt mij prima. Dat we dat dan even voor u uitzoeken en dat u daar op zo kort mogelijk termijn even een reactie op krijgt. Is dat akkoord? Prima, dank u wel. Dan kijk ik even rond of naar aanleiding van de beantwoording van de eerste ronde er nog aanvullende punten zijn die nog even aan de orde gesteld willen worden. Ik zie de heer Bogert. Heeft misschien nog een vraag?
Ja, ik had een vraag gesteld met betrekking tot het proces. Hij is wel beantwoord, maar nog niet helemaal volledig volgens mij. Want heb ik het nou goed dat als we praten over vaststellen met jaarprogramma, hebben we het dan over hetzelfde als wat we in september gaan doen, zeg maar, met de vaststellen van de prioritering?
Ja, dat is een terechte vraag. Die had u inderdaad gesteld en daar ben ik niet op ingegaan. Het is zo dat er nu hard gewerkt gaat worden aan de uitwerking. En dat we gisteren ook met Almere hebben afgesproken dat we in september met een definitief voorstel in beide colleges komen. En het meerjarenprogramma en de jaarschrijf 2017, het jaarprogramma 2017, in één keer aan u aangeboden wordt. Zodat u ook kunt zien wat de uitwerking in 2017 is van het jaarprogramma wat dan voor ligt. Van het meerjarenprogramma wat dan voor ligt.
Maar daaraan?
Nee, de voorzitter zegt dat komt dan in september weer terug. Dat zal waarschijnlijk oktober zijn, maar het moet wel vastgesteld worden bij de begrotingsbehandeling. Dus ik weet niet precies hoe het schema eruit ziet.
Maar ik verwacht dat we daar in oktober in de commissie over zullen praten als we ergens in november waarschijnlijk de begroting vaststellen.
Als het mogelijk is, zou ik willen voorstellen om het dan die zaken te koppelen, zeg maar. We gaan in september er inhoudelijk over spreken, over die prioritering ook, samen met de Almeerse gemeenteraad. Om dan ook gelijk het meerjarenprogramma daarbij te betrekken. Omdat, ik heb aangegeven, in de begrotingsbehandeling zou het wel eens kunnen ondersneeuwen, dit onderwerp. Dus het zou fijn zijn als dat op die manier zou kunnen.
Dank u wel. Zijn er nog andere met vragen, aanvullende vragen, aanvullende punten? Zo niet, dan denk ik dat daarmee de beeldvormende ronde tot afronding kan komen. En dat wij daar in september een vervolg... Nee, in september een vervolg op gaan plaatsvinden in een bijeenkomst samen met de gemeenteraad. Dat hoorde ik net een aantal keer noemen.
Nee, ik gaf aan dat wij in september een bijeenkomst weer hebben met het college van BME van Almere. En dan tot definitieve vaststelling met elkaar komen. En dan gaat parallel aan het besluitvormingsproces hier ook het proces in Almere in gang gezet worden. Maar de ontmoeting met Almere, dat is vooral een collegeontmoeting. Maar we zullen wel proberen, en dat heb ik gisteren ook met de wethouder in Almere afgesproken, dat we nog een keer wel een bijeenkomst doen om bijvoorbeeld ook naar een aantal projecten te gaan kijken. Een soort projectendag, daar wordt aan gedacht om ook de staten en de raadsleden daarin in mee te nemen. Maar daar krijgt u nog informatie over. Het is slechts een idee op dit moment.
Ja, dank u wel. Zijn we daarmee tot het einde gekomen van dit agendapunt. Lassen we heel even een korte pitstop in voor koffie en andere zaken. Ik denk een paar minuutjes. Dan gaan we door met agendapunt 7, de wijziging van de verordening fysieke leefomgeving. Later. Beste mensen, we gaan door met agendapunt 7. En dat is de derde wijziging van de verordening fysieke leefomgeving. En u bent natuurlijk vol aandacht. Order, order, order. Ik kijk even naar mijn linkerkant. Eden al aandacht. Ja. U hebt de stukken toegezonden gekregen. En we hebben hier al eerder over gesproken op 11 mei jongstleden om precies te zijn. Toen waren er een factsheet aangetroffen in de bijlagen. We hebben ook nog een soort van tafeltjesessie met elkaar gedaan over de thema's ontgrondingen, stiltegebieden en bodemsanering. En het verslag is naar de hand toegestuurd en dan hebben we nu voor ons de oordeelsvormende sessie. En wij koersen op besluitvorming in PS op 29 juni aanstaande. Voor dit onderwerp stellen we zeg maar de klassieke behandelmethode voor 2 termijnen. Wel bekend, neem ik aan. En mij betreft kunnen we starten. Een heel klassieke, met, soms is dat ook wel eens prettig. Dat na al die balletjes. En, prima. Wie mag ik daarvoor het woord geven? De heer Platen is ook meteen... Ik vind het prima. Ik kijk even naar anderen. De heer Jansen mag daarna. Beginnen we met de heer Platen.
Bril op. Nou ja, goed, we zijn heel, heel blij met het resultaat. Het proces is ook heel erg leuk geweest. Het zijn gewoon een paar vragen die we hebben. Er is ergens, 7 van de 8 voorstellen zijn overgenomen, 2 van de 4 quick wins. Dus dat betekent dat we er als provincie mogen zijn. Maar dat is één punt, er stond een punt van ja, 1 quick win... Dat was het geloof ik, is niet overgenomen, namelijk de mogelijkheid om 2 uitritten te hebben bij een huis of bij een gebouw. Ja, dat was niet haalbaar in verband met de verkeersveiligheid. Ja, het is gewoon echt een technisch vraagje. Maar je zou zeggen, met 1 inrit moet je ook kijken naar de verkeersveiligheid. Dus waarom zou 2 niet kunnen? Tweede vraag die ik heb is, dat gaat over stiltegebieden. Voor een aantal natuurgebieden is de stiltestatus eraf gehaald omdat dat niet meer nodig was. En er zijn ook wat ontwikkelingen met betrekking tot stilte, ook in het kader van de vorderende natuurwetgeving. Dus ja, onze vraag is ook, ja, waarom zijn er nog wel stiltegebieden in Horsterwold, Roggebotszand en Kuinderbos? En wat houdt dat dan precies in? Is dat niet een verzwaring die misschien niet nodig is? Dan was er nog een opmerking over de interferentiegebieden. razend interessant. Je zal maar in een interferentiegebied wonen, maar die blijken er helemaal ook niet te zijn nog in Flevoland. Maar als die er zijn, dan kunnen kleine bodemenergiesystemen, die kunnen dan toch weer niet geplaatst worden met alleen een melding. Dan zou er toch weer een vrij dure aanvraag nodig zijn. En de vraag is van, zit het daar aan te komen? Die interferentiegebieden, zouden die nog kunnen komen in Flevoland? En mochten die er komen, is er een oplossing voor kleine watersystemen in zulke gebieden, als dat zich aandient? En de laatste vraag die ik heb, en dat is eigenlijk meer een opmerking, wat ik graag mee zou willen nemen, dat hebben we ook bij de tafeltjes losgelaten. Je hebt op een aantal punten staat er, behandelingstermijn is 8 weken. Ook vaak zijn behandelingstermijnen overigens teruggebracht van maximaal 13 naar maximaal 8 weken. Ook complimenten daarvoor. Maar soms zijn er wel eens hele kleine termijnen. Dus wij zouden het fijn vinden als op de een of andere manier het streven ernaar zou zijn dat als er 8 weken staan, ja, dat je gewoon met name bij kleinere zaken toch probeert om het in kortere, of wat mij betreft, onze fractie betreft, veel kortere termijnen kunt afhandelen dan 8 weken. En ik ben benieuwd wat er op dat punt mogelijk is. Tot zover de zaken die wij graag geregeld zouden willen hebben.
Dank u wel. Dan de heer Jansen.
Ik kan mooi aansluiten, voorzitter. Wij zullen het natuurlijk ook heel mooi vinden als het in kortere termijnen kan. Alleen als wij kijken naar het stuk, dan zien wij dat de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen tot een verlaging van de regeldruk leiden. Dus dat vinden wij een prima voorstel. Wat ons betreft zou het zelfs gewoon een hamerstuk kunnen zijn.
Kort en helder. De heer Bogert.
Dank u wel. Ook de SGP-fractie is het eens met de voorgestelde wijzigingen. We zijn een warm voorstander van deregulering en regelaar om een verordening. Alleen regels hebben als die echt noodzakelijk zijn en een doel dienen. En zo niet, dan alsjeblieft schrappen. Het voorstel wat er nu voor ligt, dat beantwoordt aan deze doelstelling. Wat betreft de stiltegebieden heb ik nog een opmerking. Ik sluit me daar op zich wel aan bij de VVD van, moeten wij überhaupt nog wel stiltegebieden hebben? En als we die nodig blijken te hebben, kan dat dan niet weer belemmeringen oproepen bij bepaalde projecten die hier gaande zijn. Ik denk dan aan Lelystad Airport die gaat uitbreiden. Kan dat dan daar geen belemmering voor zijn? En ik ben ook benieuwd nog, één punt in de voorstellen is het laten vervallen van de actualisatieplicht van het peilbesluit. En ik ben daarbij benieuwd hoe het waterschap daar tegenover staat en hoe zij er dan voor gaan zorgen dat de peilbesluiten wel actueel blijven, zeg maar. Tot slot nog een opmerking over de zaken die nu niet worden meegenomen. Dat gaat over regels met betrekking tot de reclameborden in buitengebied. Daar volgt nog een voorstel, als ik het goed heb gelezen. Ik ben even benieuwd wanneer we dat kunnen verwachten. En hetzelfde geldt ook voor het herzien van de spelregels EAS. Die wens leeft al heel lang om daarmee aan de slag te gaan. En ik was eigenlijk in de veronderstelling dat het hierbij zou gebeuren. Maar blijkbaar zat dat niet in de bestuursopdracht. En ik verneem ook graag even binnen welke termijn we daar een voorstel over tegemoet kunnen zien. Dank u wel.
Dank u wel. De heer Boshuizen.
Eigenlijk één korte vraag. De grondwaterstand in de stiltegebieden. En ik sluit een beetje aan bij de heer Bogert. Is daar overleg over en wordt dat in mede in de gaten gehouden door het waterschap? En wat betreft die stiltegebieden, daar mogen er van ons best wel wat meer van komen.
Dank u wel. Dan de heer Hopster.
Ja, voorzitter, het kan heel kort zijn, behalve de vraag van meneer Platen over die twee uitritten. Want daar zou ik ook wel iets meer van willen horen. Voor de rest betitel ik het ook als een mooi document en bekwaam geformuleerd. En ik heb er vol vertrouwen in. Dank u.
Mooi, dank u wel. De heer Wiegertjes en dan de heer Van der Linden.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zag gisteren een tweet voorbij komen van een ambtenaar uit Almere. Die had het over de omgevingswet. Hij zegt dat is een steekwagen vol met wetten geïntegreerd in één samenhangende wet. Nou, dat gevoel begrijpt me ook een beetje bij dit geval. Maar gelukkig hebben wij tafeltjesessies gehad. En die tafeltjesessies zeggen mij meer als die steekwagen vol.
Ik denk dat de wijzigingen die hier voorgesteld worden ook gebaseerd zijn op ervaringen en bedoeld om de processen simpeler te maken. Dat juichen we toe. Ik ben blij met, ook met de aanpassing in termijnen van 13 naar 8 weken. Kan voor mij wat ook met, omdat we ook sneller kunnen werken, ook met de digitale technieken en zo. Zou best nog wat korter kunnen volgens mij, maar ik vind dit al een forse stap. En inhoudelijk verder geen op- of aanmerking. Ja, wat mij betreft zou het ook een hamerstuk kunnen zijn.
Prima, dank u wel. De heer Van der Linden.
Dank u wel, voorzitter. Ook de SP is voorstander van het verminderen van de regeldruk als het niet ten koste gaat van de rechtsbescherming. En wij kunnen ermee instemmen. Wat betreft mag de naam een stuk zijn.
Dank u wel. Dan de heer Laagland.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het eens met de voorgaande sprekers. Een prima stuk. Ook heel veel vind ik terug van wat wij besproken hebben. Alleen zijn wij niet zo gelukkig met artikel 13. In zijn algemeenheid niet om gedeputeerde staten bevoegdheden te geven, kennelijke onjuistheden in tekst en kaarten zelfstandig te corrigeren. Daar zijn wij niet zo gelukkig mee. Ik heb niet de illusie dat we daar een meerderheid voor krijgen om dat tegen te houden, maar ik wil die opmerking toch wel even plaatsen.
Dank u wel. Mevrouw Baks en dan de heer Smetsers.
Dank u, voorzitter. Ja, het zijn heel duidelijke stukken. Wij staan er volledig achter. En wat ons betreft kan het ook gewoon een namenstuk worden. Dank u.
Dan de heer Smitsers.
Dank u wel, voorzitter. Ook van ons uit natuurlijk hulde voor de deregulering en de kortere termijnen. Niks dan positiefs op dat vlak. We hadden wel een vraag. Een van de zaken die nog niet doorgevoerd is, zijn de spelregels voor de EAS. Omdat de evaluatie nog niet plaats heeft gevonden. Ik vroeg me af wanneer dat dan plaats gaat vinden, wanneer we daar een evaluatie van tegemoet kunnen zien.
Dank u wel. Dan zie ik de heer Korteweg.
Ook voor ons is het een duidelijke verbetering. En wat ons betreft dus ook een hamerstuk in de PS-vergadering.
Dank u wel. Volgens mij zijn dan alle fracties aan het woord geweest. En horen we doorgaans positieve geluiden, maar op een aantal punten zijn nog wat vragen gesteld. En dan kan de heer Lodders vast antwoord op geven.
Dat ga ik proberen, voorzitter, maar ik wil eerst de commissie danken voor de complimenten. Het is een lang proces geweest wat we doorlopen hebben. Onderzoeken, ook met gekeken hoe dat andere provincies hiermee omgegaan zijn. En vervolgens ook consultaties, et cetera. En uiteindelijk is dit er uitgekomen. En zeker als je kijkt naar andere provincies, dan deden we het al niet zo slecht. En ik ben heel blij te constateren dat we met het voorstel zoals dat nu voor ligt, toch ook weer een aantal regels hebben kunnen schrappen, termijnen hebben kunnen inkorten. Of toch het proces wat makkelijker hebben kunnen maken. En tegelijkertijd moet je bij zo'n, dat wil ik toch ook wel even gezegd hebben, zo'n verordening is ook een stuk rechtsbescherming. Hè? Als je bijvoorbeeld praat over ontgrondingen, dan moet je wel een bepaalde procedure door. En afhankelijk van hoeveel dat je gaat ontgronden, heb je een korte of lange procedure. Maar als je dan, als je hem hebt, dan ben je ook verzekerd dat er ook niemand meer bezwaar tegen kan maken als je die vergunning eenmaal hebt. En dat moet je ook naar dit soort verordeningen kijken. Dus het geeft ook een stuk rechtsbescherming in dat opzicht. Ik zal even kort ingaan op de vragen die gesteld zijn. De heer Platen, om even mee te beginnen. Hij zegt van twee uitritten op erven, dat wordt niet toegestaan. Het wordt niet toegestaan, maar er is wel een ontheffing mogelijk voor een tweede uitrit. Maar het is niet automatisch dat dat een tweede uitrit mogelijk is. Iedere uitrit heeft natuurlijk een bepaald veiligheidskenmerk in zich. En dat geldt ook voor één uitrit. Maar als je twee uitritten op één erf hebt, dan liggen die over het algemeen heel dicht bij elkaar. Waardoor de overzichtelijkheid dat niet altijd ten goede komt. Komt niet altijd de overzichtelijkheid ten goede. En dat brengt die onveiligheid met zich mee. Dus per keer moeten we kijken of dat mogelijk is in het kader van de verkeersveiligheid. Het is niet zo dat het uitgesloten is, maar nogmaals, er moet een ontheffing voor gemaakt worden. Kan gemaakt worden. Als het gaat om de stiltegebieden, voorzitter, een paar vragen daarover. Die stiltegebieden die komen voort uit beleid dat ooit is vastgesteld door de Staten. Dat is al een paar periodes geleden. En dat is ooit vastgesteld op basis van landelijk beleid. En iedere provincie werd toen gevraagd om stiltegebieden in te voeren. Dat waren er in het verleden waren dat er vijf. En drie daarvan lagen in Natura 2000 gebieden. Volgens mij lagen er twee in Natura 2000 gebieden. Ja, en drie
niet. Ja. Dat is even wat verward. En degenen die in de Natura 2000 gebieden lagen, die hebben vanuit het feit dat ze daar in zo'n gebied liggen al een bepaalde bescherming als het gaat om geluid wat toegestaan is. Dus vandaar dat we gezegd hebben, we gaan dat niet dubbel regelen. Dus daar kan het van af. En op de plekken waar de Natura 2000 wetgeving niet van toepassing is, daar houden we het erop. En een daarvan is bijvoorbeeld het Hosterveld in Hosterwold in Zeewolde. Waarbij we wel gekeken hebben, moet de omvang nog zo blijven zoals die nu is. Interferentiegebieden zijn er nog niet. Maar die kunnen wel komen. Daar wordt wel op geanticipeerd dat die kunnen komen. En ik denk ook dat het goed is dat we daar zorgvuldig mee omgaan. Zeker als je op kleine hoeveelheden veel van dat soort boringen hebt. Ja, dan gaat dat elkaar toch in de weg zitten op een gegeven moment. Het voorbeeld is bijvoorbeeld hier het centrum in Lelystad, waar best wel veel geboord is. KWO's staan, koude warmteopslag. En ja, dat gaat elkaar op een gegeven moment beïnvloeden. En als dat te gek wordt, dan moet je daar toch maatregelen nemen. En dat is ook om te zorgen dat het voldoende rendement komt uit zo'n opslag. Het zijn natuurlijk forse investeringen en dan moet je ook wel weten dat het allemaal werkt. Voorzitter, als het gaat om de termijnen, er zijn ook een paar fracties die daar opmerkingen over gemaakt hebben, de VVD en maar ook de PVV. Ja, het streven is natuurlijk altijd om dat zo kort mogelijk te doen. En als een termijn van 8 weken staat, ja, dan moet het in ieder geval binnen die 8 weken. En als het sneller kan, dan zullen we dat ook sneller doen. Maar wij zijn ook wel eens afhankelijk van derden. Hè, dat gegevens opgevraagd moeten worden of dat die er wat van moeten vinden. Als je bijvoorbeeld praat over de uitritten, dan laten we daar de politie bijvoorbeeld ook altijd even naar kijken. Kan dat op een veilige manier? Nou, dat kan soms even duren. En vandaar ja, dat je die 8 weken soms wel nodig hebt. Maar als het sneller kan, dan moeten we dat ook sneller doen. Dat ben ik met u eens. En soms heeft het ook met prioriteiten te maken. En met werkdruk. Als er veel aanvragen van dezelfde soort tegelijkertijd binnenkomen, ja, dan kun je ze niet allemaal binnen 2 weken afgehandeld hebben. Dus nogmaals, het streven is er om het zo snel mogelijk te doen. Maar het kan niet altijd sneller dan 8 weken. De heer Bogert had de vraag over het ziltebeleid, daar ben ik op ingegaan. Hij vroeg wat het waterschap vindt van het pijlbesluit, loslaten. Nou, die zijn ermee akkoord. Ze hebben in ieder geval geen zienswijze ingediend dat ze het er niet mee akkoord waren. En we hebben regelmatig bestuurlijk overleg met het waterschap en daar komt het pijlbesluit ook regelmatig aan de orde. Dus we spreken daar op een andere manier ook met het waterschap over. En nou, ik kan u vertellen dat dat toevallig vanmorgen nog was. Als het gaat om de borden.
Ik zie een interruptie van de heer Bob.
Ja, het waterschap is dus tevreden met dit voorstel. Alleen inderdaad, hoe garanderen we dan zeg maar dat dat pijlbesluit actueel blijft? Is dat dan naar aanleiding van een verzoek of controleert het waterschap dat zelf periodiek of nog goed is of aanpassing behoeft? En ik had nog even een vraag ten aanzien van uw eerste opmerking over de stiltegebieden. U heeft inderdaad toelichting gegeven over waarom dat destijds is gebeurd. Alleen ik vroeg me af van, kunnen we er niet helemaal vanaf? Volgens mij is het provinciaal beleid. Is het geen verplichting of iets dergelijks? En waarom zouden we het nog moeten willen? Als u daar nog even op zou willen ingaan.
Nou ja, het geeft ook wel een bepaalde kwaliteit. Hè? Even over de stiltegebieden. En ik weet ook dat mensen echt genieten als ze, nou, ik kom zelf vlakbij het Hosterwold, maar als mensen daar aan het wandelen zijn. En je ervaart dat ook echt op die manier. Dus ik vind wel dat we dat niet overdadig moeten doen. We moeten daar ook niet al te veel extra regelgeving, het moet ook niet al te veel beperkingen naar de omgeving opleveren. Maar het geeft ook wel een stukje kwaliteit aan je provincie. En ik weet niet helemaal of dat we ervan af kunnen. Het is in de tijd is het landelijk beleid geweest dat de provincie dat aan moest wijzen. En ik heb niet helemaal scherp of dat nog steeds geldt. Dus ik weet überhaupt niet of dat je ervan af kunt. Maar los daarvan vind ik dat het ook wel kwaliteit biedt aan Flevoland. En ik kom daar zelf ook wel eens in het Hosterwold. En echt, los van dat het een prachtige omgeving is, voel je ook echt even bijna in een ander land, zou ik zeggen. En ik zie de heer Platen ook, want die twittert heel vaak dat hij daar weer een rondje gefietst heeft.
En het pijlbesluit, ja, dat is echt het bestuurlijk overleg met het waterschap. En ook in het waterplan staat daar natuurlijk wel iets over opgeschreven. Dus op die manier borgen we dat. De borden, daar moet overleg met de gemeente over plaatsvinden. Dat heeft ook heel veel te maken met, veel van die borden zijn ook WABO-plichtig tegenwoordig. Dus waar de gemeente verantwoordelijkheid voor heeft. En daarnaast staat er ook het een en ander over opgenomen in plaatselijke verordeningen bij de verschillende gemeenten. Dus vandaar dat die afstemming nodig is. Nou, dat is een proces wat wel even duurt. Ik weet niet precies hoe lang dat nog gaat duren, maar op enig moment is dat afgerond. En ik vind ook niet dat we iedere 3 maanden met een wijziging naar u toe moeten komen. Dus als we een keer een wijziging doen en we hebben die gesprekken afgerond, dan zullen we dat daar ook in meenemen. De ecologische hoofdstructuur, wanneer komt die? Dat zal in het najaar zijn. Dan is de evaluatie afgerond en dan gaan we daarmee verder. De evaluatie is in het najaar gepland en daarna volgt dan de verwerking in de verordening. Als het op basis van de evaluatie tenminste blijkt dat die aangepast moet worden. En de heer Laagland maakt een opmerking over artikel 13. Die pak ik er even bij. En dat betreft kennelijke onjuistheden. En dat zijn vaak hele kleine technische wijzigingen. En die mag GS repareren, dat wordt voorgesteld. En dat lijkt me ook gewoon handig. Op het moment dat je erachter komt dat een kaart niet klopt met de werkelijkheid bijvoorbeeld, is het vreselijk onhandig als je daar een enorm proces van provinciale staten vaststelling moet doorlopen. U weet hoe lang dat het duurt, hè? Ik ben gauw 2-3 maanden bezig. En op het moment dat GS dat kan doen, dan kan dat in het uiterste geval in een spoedprocedure. En in een iets minder urgent geval kan dat binnen 2 of 3 weken geregeld zijn. En als je daarachter komt op het moment dat je met een vergunning bezig bent of met een ontheffing bezig bent, en je moet dan vanwege zo'n kennelijke onjuistheid de vergunning opschorten, dan lijkt me dat niet al te klantvriendelijk. Dus vandaar dat ik ervoor wil pleiten, maar ik constateer ook dat de rest van de commissie daar geen opmerkingen over heeft gemaakt om dat zo te laten. Dus het gaat om kaartmateriaal, het gaat ook over punten en commas. Volgens mij heb ik daarmee alle vragen gehad, voorzitter.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even rond of er naar aanleiding daarvan nog aanvullende vragen of opmerkingen te maken zijn. En zo te zien is dat niet het geval. Dus daarmee kunnen wij met elkaar tot inzicht komen dat dit stuk door kan voor besluitvorming. Ik hoorde al verschillende fracties benoemen dat het wat hen betreft een hamerstuk kan zijn. Dus hiermee, ik zie duimen in de lucht, even de vraag gesteld van zien wij dat allemaal zo zitten? Het antwoord is ja, dus daarmee sluizen we hem door als een hamerstuk. Dank voor uw inbreng. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van dit openbare gedeelte. Ik word terecht inderdaad even ingevlogen door de griffier die misschien even voorstelt om agendapunt 9 even naar voren te halen. Dat is namelijk de rondvraag. En ik kijk even rond of er mensen zijn die iets een punt hebben voor de rondvraag. Nee. Niet, dan hebben we daarmee daar ook aan voldaan. En kunnen we overstappen naar het agendapunt 8. En dat is een geheime mededeling van gedeputeerde Lodders. En aangezien deze geheim is, betekent ook dat we daar een protocol voor in werking gaan stellen. En die geheime mededeling die is op grond van een ontvangen verzoek van de gedeputeerde tot ons gekomen, tot de agendacommissie gekomen. En het voorstel is dat dit dus achter gesloten deuren wordt besproken. En u neemt daar een apart besluit over. En ook zometeen krijgt u dan ook een toelichting van de portefeuillehouder waarom dit inderdaad een geheime bespreking deelstuk moet zijn. En op grond daarvan kunt u besluiten of het al dan niet in geheimhouding gaat plaatsvinden. Kunt u instemmen met deze behandelwijze? Ja? Dan gaan we door naar stap 2. Ja, het is niet echt. Nou, het zijn 4.
Nee,
ja.
Zeg dat maar niet.
Oké. Okay. We zijn nog niet klaar. Dan geef ik nu het woord aan de portefeuillehouder. Die zal toelichten waarom geheimhouding is opgelicht op de mededelingen en de deuren gesloten moeten worden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dus voor het eerst dat ik een annotatie heb tijdens de commissievergadering. Maar ik heb gelet op de actualiteit een geheime mededeling te doen. En daarom beroep ik mij op de geheimhoudingsgrond van artikel 11, lid 1 van de Wet Openbaarheid Bestuur. Mijn mededeling kan worden aangemerkt als intern beraad. En uiteraard ga ik nu niet op de inhoud in. Dat zal ik zo meteen doen als de deuren gesloten zijn.
Dan is mijn vraag aan deze commissie. Kunt u daarmee instemmen? De heer Laagland wil daarover het woord voeren.
Voorzitter, wij hebben een verzoek gehad van de gemeente om hierover nog in conclave te gaan. Een verzoek om aan de raadsleden om...
Volgens mij gaat het over... Gaan we nu een beetje scheef lopen?
Sorry?
Volgens mij gaan we nu een beetje scheef lopen. Ik vraag even of u kunt instemmen met deze behandelwijze.
Ja, maar ik heb voor de... Ja, oké. Okay. Straks heb ik nog een vraag.
Dan voor de volledigheid nog even de vraag. Kunt u instemmen met deze behandelwijze? Als iedereen akkoord is, antwoord ja. Dan is de geheimhouding bekrachtigd over het voornemen over de geheime mededeling ter spreken achter gesloten deuren. En dan gaan we naar stap 3, want dan gaan we de voorbereidingen treffen. Ja, zeker. Dat zijn technische handelingen. En wie mogen aanwezig zijn? Ik zal het even opnoemen. Bij deze vergadering mogen aanwezig zijn de voorzitter, de statenleden, de commissiegriffier, de portefeuillehouder, de provinciesecretaris, maar die zie ik niet, en of de door de provinciesecretaris aangewezen ambtenaren. Ik heb de volgende lijst ontvangen. Mevrouw van Oorschot, de heer Fuiten, mevrouw van der Perk en de heer Linders. Present.
Meneer Fuiten en meneer Linders.
Meneer, precies. Ik verzoek dan ook alle anderen die daar niet toe behoren deze zaal te verlaten. Ja, u bent een grensgeval, meneer van de Haafvoort. Nou ja, u bent nog net geen laatkomer, dus u mag er nog in. Lees ik. Ik verzoek de bodus, de laatkomers, niet meer toe te laten tot de vergadering. Dus... Ja, ik vind dat mag. Maar u maakt er wel onderdeel uit van deze geheime ronde. Dan schorsen wij nu even voor een kort moment deze vergadering, omdat er wat technische handelingen verricht moeten worden. En dat heeft betrekking op
voorzitter,
het stopzetten van een band.
Mag ik u een vraag stellen? Nog niet zo lang geleden, ik meen een maand of drie... terug, was er ook een geheime mededeling. Toen moesten burgerleden wel de zaal verlaten. Dus kunt u me uitleggen waarom het in dit geval wel kan? Ik gun de mensen de informatie, maar we moeten wel met één lijn natuurlijk werken, lijkt mij.
Ja, ik begrijp uw verwarring inderdaad. Ik volg de lijn van dat de burgerleden ook de eed hebben afgelegd. Dus in die zin daarmee ook gebonden zijn aan de geheimhouding. En dat is even mijn visie daarop. Dus daarom, mij betreft, worden ze toegelaten. Schorsen voor een kort moment om even wat technische handelingen te verrichten. Dat betreft het